Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer.
Rusland is begonnen met een nieuw groot offensief in Oekraïne. Volgens de secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, worden er steeds meer troepen en wapens naar het front gestuurd. Wat kunnen we van die nieuwe Russische aanvalsplannen verwachten? En wat betekent dit voor Oekraïne? Is het land na bijna een jaar oorlog wel opgewassen tegen een nieuwe grote aanvalsgolf? En wat zijn de gevolgen van dit nieuwe offensief voor Nederland? Dat en meer bespreek ik met Sanne Schelfhout, Mark van Assen en Tobias den Hartog. Mark, dat nieuwe grote Russische offensief, daar werd al lang voor gevreesd. Die aanval lijkt nu echt begonnen. Hè?
Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, er is al een paar keer gevreesd hè, voor een heel groot Russisch offensief. In het voorjaar waren ze er al bang voor, in de herfst waren ze er al bang voor en nu opnieuw. En ja, je ziet dat ze met enorm veel soldaten aan het smijten zijn in het oosten van het land. Ja, de beelden die we zien, die lijken een beetje op dat wat we nou, misschien wel uit de Eerste Wereldoorlog kennen. Echte mannen die met duizenden tegelijk over een leeg slagveld lopen. En vervolgens neergemaaid worden en dan komt er een volgende lading. Alsof ze een onuitputtelijk reservoir aan soldaten hebben. Daar lijkt het soms een beetje op.
Ja, over die Russische aanvalsgolf gaan we het straks uitgebreid nog hebben. Sanne, jij was deze winter nog in Oekraïne.
Ja, klopt. Ja. Wat mij daar heel erg opviel, ik zat niet in het frontgebied trouwens hoor. Ik zat onder Kiev. Het is ook de vastberadenheid van de inwoners. Hè? Vastberaden om door te gaan, om mensen te helpen in het frontgebied. Te strijden voor de vrijheid. Dus ja, dat is iets wat me heel erg opviel. En vooral elkaar helpen om de kou te overleven, de winter te overleven. En dat was wel hartverwarmend om te zien dat ze elkaar zo blijven helpen en steunen.
Ja, die ene grote gemeenschappelijke vijand die verbindt de Oekraïners nu.
Ja, dat kun je wel zeggen, ja.
Ja, Tobias, in Nederland hebben we het natuurlijk vooral over de wapens die we naar Oekraïne sturen. Zijn die tanks al op weg?
Nou ja, ik ben niet zo heel erg thuis in al die namen van dat materieel in militaire zin. En ik dacht, het ministerie van Defensie houdt een keurig lijstje bij. Met wat doet Nederland van dag tot dag voor Oekraïne. En dan krijg je als je het uitprint, krijg je een lijst van 6 pagina's met allemaal linkjes van. We hebben.
Je hebt ze allemaal gelezen?
Ik ben er doorheen gegaan. Maar dat is echt. Je struikelt over de panzerhauwitzers en de luchtverdedigingssystemen en zo. En ik ben daar echt totaal niet in thuis. Maar het toont vooral dat Defensie heel veel is gaan doen. Hè? Zeker naar de maatstaven van wat Defensie kon tot dusver. We hadden eigenlijk een uitgeklede krijgsmacht op het moment dat de invasie begon. En er is heel veel geld heen gegaan, daar gaan we het straks nog over hebben. Maar er zijn dus ook heel veel spulletjes van gekocht en richting Oekraïne verplaatst. En het meest recente is dan de aanschaf van 100, en dan mag ik geloof ik wel tanks zeggen. Want het ene is dan weer een tank en de andere is een infanterievoertuig. Maar, en die tanks zijn ook op weg naar Oekraïne.
Ja, of de Oekraïners daar nog heel veel gaan hebben bij dit offensief, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Eerst even een terugblik op een oorlog die bijna een jaar geleden begon.
Goedemorgen, dit is een extra NOS-journaal vanwege de ontwikkelingen in het conflict rondom Oekraïne. Vannacht heeft de Russische president Poetin een militaire operatie in de Donbass-regio aangekondigd.
Mною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції.
De man in het midden is het belangrijkste doelwit in Kiev, president Zelensky.
Слава нашим захисницям. Слава Україні.
Dit is Bucha, een voorstad van Kiev. Alleen de vogeltjes maken hier nog vrolijk geluid. Of misschien hebben zelfs zij door hoe vreselijk de stad eraan toe is.
Burgers op straat liggend, in het achterhoofd geschoten, vastgebonden handen. Lichamen waar tanks overheen gereden zijn. Dus dit gebied hier bij Bucha is eigenlijk de eerste die we hebben gezien. Maar we vrezen dat er natuurlijk nog veel meer van dit soort beelden zullen komen.
Al het geweld leidt tot een lange stroom van vluchtelingen, nog altijd onderweg naar de buurlanden van Oekraïne. Onder meer naar Polen, waar voor de grens een gigantische file staat.
Thank you for supporting Ukraine. This victory is for every Ukrainian. Slava Ukraine!
Poetin die kondigt nou bijna een jaar geleden een vredesmissie aan in Oekraïne. Het wordt een enorme aanval en er komt een enorme vluchtelingenstroom op gang. Mark, jij was begin van de oorlog, was jij in Oekraïne? Hè?
Ja, dat klopt. Ik ben de oorlog werd uitgeroepen donderdagochtend vroeg. En ik ben vrijdagavond vertrokken richting Polen. En zaterdag ben ik naar de grens overgegaan richting Lviv, een stad in het westen van Oekraïne. Het was een hele rare dag. De verwarring was echt compleet, omdat niemand eigenlijk wist wat Poetin van plan was. Hè. Wat gaat hij doen? Waar valt hij aan? Welke middelen gebruikt hij? Het was ook een hele sombere dag, kan ik me herinneren. Het was koud. En ik was de grens overgegaan en ik was meegeleefd met een busje vol hulpgoederen dat uit een ander deel van Polen kwam. En vluchtelingen zover je kon kijken. Ik zal dat nooit vergeten. Ik heb bijgehouden op de kilometer tellen. Het was 25 kilometer lang.
En dan achter elkaar mensen die weg willen uit.
Dus auto's achter elkaar. Allemaal heel gedisciplineerd hoor. Er was geen chaos of zo. Auto's die stil stonden, het ging natuurlijk voor geen meter vooruit. Ook heel veel mensen lopend. En alleen maar vrouwen en kinderen. En oudere bejaarden, zeg maar. Mannen mochten niet weg. Hè. Toen was de grens al dicht voor mannen die konden vechten. Er kwamen ook heel veel mensen vanuit Oekraïners, vanuit Europa, die Oekraïne in wilden om mee te helpen. Er stonden vrachtwagens nog. Uit alle landen van Europa stonden aan de grens zonder chauffeur. Al de chauffeurs waren naar de grens gereden. Zijn meteen het land ingegaan om te vechten. En toen we daar zo langs reden richting Lviv. Ja, ik ben vaker in dit soort gebieden geweest. Maar dit zo'n stroom vluchtelingen heb ik eigenlijk nog nooit gezien. Dat waren tienduizenden, misschien wel honderdduizenden mensen. Eigenlijk die hele week, anderhalve week die ik daar was in dat gebied. En er kwamen steeds meer mensen bij met de trein, met de auto. Helemaal vanuit het oosten van Oekraïne. Sommigen hadden honderden kilometers gereden. Misschien wel 1000 kilometer. Echt in de nacht. Die werden gebombardeerd. Je zag het gewoon aan. Ze waren uitgeput. Ze waren moe. Hopeloos. Ze wisten niet waar ze naartoe moesten.
Alles achtergelaten.
Alles achtergelaten. Ja, ik vond het heel... gecombineerd met die verwarring. En ook het voortdurende luchtalarm. Wat er toen ook in Lviv was. Ik vond het een hele akelige week. Nou ja, toen hoopte iedereen nog van... Nou, dit zal misschien niet te lang duren. Nu zijn we een jaar verder.
Ja, en nu klinken deze geluiden nog steeds. Sanne, jij bent natuurlijk deze winter nog in Oekraïne geweest. Merkte je toen dat er bij die Oekraïners, je zei al net, hè, ze waren nog steeds onverzettelijk, dat er ook echt wat is veranderd in dat jaar?
Ja, veranderd niet als het gaat om dat ze willen winnen natuurlijk, maar als het gaat om dat het lang gaat duren, dat zit wel tussen hun oren. Hè? Ze hebben zoiets van, we weten niet waar het gaat eindigen. Ze willen voor de volledige overwinning gaan, tenminste de mensen die ik dan sprak. Maar het leven wordt steeds zwaarder. Zeker in de Donbass, in het oosten van het land. Maar ook eigenlijk in heel het land. Zie je ook de raketaanvallen die nog steeds doorgaan. Alles wat ze hebben aangevallen, elektriciteitscentrales. Dus het leven is zoveel zwaarder geworden dan bijvoorbeeld afgelopen zomer. Om nog maar eens een vergelijk te maken. Toen was ik ook in Oekraïne. En dat verschil met nu is echt al een stuk groter. Het leven is echt zwaar. Er zijn minder spullen. Mensen zitten in de kou, hebben geen gas, moeten allerlei moeite doen om te koken. Dus ja, er is wel genoeg eten hoor, dat moet ik wel zeggen. Maar stel je voor dat je maandenlang in dat soort situaties, in dat soort omstandigheden moet leven. Ja, dat hakt er wel in.
Die zomer was ook een beetje een rare periode toch, Sanne? Want toen was het eigenlijk een beetje rustig aan het front. En ook in Kiev en ook in Lviv, je zag overal mensen op terrasjes zitten. En die gingen leuke dingen doen en zo. Dat, voor ons zag dat er soms heel vreemd uit.
Surrealistisch.
Ja, echt surrealistisch.
Een paar honderd kilometer verder is de oorlog nog in volle gang dan.
Ja, dat vond ik hele rare beelden. En dat komt natuurlijk ook omdat Oekraïne zo'n heel groot land is. Maar ja, het verschil met nu is ook weer levensgroot. Je ziet echt van die fases in de oorlog. Soms is strijd heel fel en andere keer is er echt zo'n stilte. En dat draagt natuurlijk ook bij aan die onzekerheid, hè, waar jij het over had. Dat weegt wel erg zwaar, ja.
Wat misschien wel een groot keerpunt is in deze oorlog, is het moment dat Oekraïne daadwerkelijk steun gaat krijgen van het Westen.
Het is voor het eerst dat een buitenlands staatshoofd ons toespreekt. Ik heet de president van Oekraïne, de heer Zelensky, van harte welkom.
Goedenavond. Een hevige explosie heeft vanochtend een brug tussen Rusland en de Krim zwaar beschadigd. Een strategische verbinding is het. Uitgerekend op de ochtend na de 70ste verjaardag van president Poetin. Die brug, dat is een prestigeproject van hem. Om de Krim na de annexatie in 2014 ook letterlijk te verbinden met Rusland.
Today I'm announcing that the United States will be sending 31 Abram tanks to Ukraine. the equivalent of one Ukrainian battalion. The Abrams tanks are the most capable tanks in the world. They're also extremely complex to operate and maintain. So we're also giving Ukraine the parts and equipment necessary to effectively sustain these tanks on the battlefield.
Ja, de laatste is Joe Biden. Eind januari kondigde hij aan tanks te zullen sturen naar Oekraïne. Inmiddels is het een maandje verder en is het grote Russische offensief dus begonnen, Mark? Je vertelde er net al over. Hoe ziet dat offensief er nu precies uit?
Ja, nou, er wordt vooral nu heel erg gevochten in het oosten en het zuiden. Maar het is echt een soort frontenoorlog geworden, een loopgravenoorlog geworden. Je ziet ook die beelden er voortdurend voorbij komen, hè, van soldaten die in loopgraven aan het graven zijn. En die ze dan bedekken en met alle ingewikkelde gangen om maar niet overlopen te worden door de vijand. En in zo'n soort oorlog is een tank heel effectief. We hadden het over die hulp die op gang is gekomen. Ook daarin zie je dat er op verschillende momenten in de oorlog verschillende soorten wapens werden gestuurd. In de eerste fase van de oorlog hadden tanks eigenlijk niet zoveel zin. De situatie aan het front was heel anders. Daar had je meer aan mortieren bijvoorbeeld. En aan later kwamen de howitzers erbij. Dat zijn echt hele zware kanonnen die over een hele lange afstand kunnen schieten. Maar nu de bedoeling is dat de legers echt terrein veroveren en gaan oprukken. Nu zijn die tanks van heel groot belang. En dat is wat je nu ziet gebeuren.
Ja, dat is waarom inderdaad ook Oekraïne die tanks heel graag wil. Rusland heeft intussen een enorme troepenmacht klaarstaan, hè Sanne?
Ja, dat klopt. Je ziet vooral in de Donbass zie je dat er heel veel militairen aanwezig zijn. Daar proberen ze enorm te pushen, hè, om die Oekraïners daar terug te dringen. Dat wordt ook wel gezegd dat Poetin heeft opgedragen om rond de eerste verjaardag van de oorlog, of in ieder geval in maart, om die volledige Donbass in handen te krijgen. Luhansk hebben ze al, dat is eerst zeg maar het bovenste deel van Donbass, maar Donetsk, die provincie, die hebben ze nog. Ja, daar is nu de strijd hè, rond Bachmut vooral. Dat wordt zelfs al het nieuwe Verdun genoemd. Mark zei het al, die loopgravenoorlog. Dus het gaat niet hard. Je ziet wel inderdaad, geloof ik, dat er iets van 200.000 militairen daar aanwezig zijn vanuit Rusland. Maar dan nog, de Oekraïners vechten hard terug. En die wachten natuurlijk vurig op die nieuwe tanks vanuit het westen. Maar ondertussen zijn die Russen inderdaad nu dus al bezig om terrein te winnen. In combinatie ook met dat Wagner-leger. Hè? Dus die moeten we ook niet vergeten, want die zijn ook volop bezig daar.
Bachmut, dat is nu echt de plek waar het vooral gebeurt, waar duizenden mensen overlijden.
800 per dag hebben ze het over. Ja.
Bizarre aantal als je daarover nadenkt. En dat heeft ook te maken met de tactiek die de Russen daarbij gebruiken. Hè?
Het lijkt een beetje op de tactiek die ze in de Tweede Wereldoorlog hebben gebruikt rond Stalingrad. Dat was ook zo'n hele belangrijke stad voor de Russen destijds en voor de Duitsers. Die wilden ze de koste wat kost veroveren. En de Russische tactiek was toen eigenlijk om gewoon zoveel mogelijk mannen erheen te sturen. Totdat simpelweg de Duitsers niet meer terug kunnen vechten of de munitie op was of het te koud werd of wat dan ook. De Russen hadden toen zo'n groot reservoir aan manschappen. Want het is natuurlijk ook een enorm land, hè? Dat moeten we echt niet vergeten. Die hebben enorm veel soldaten tot hun beschikking. En als je er maar genoeg zo'n oorlog in pompt, dan komt er een moment dat je de overhand krijgt. En het lijkt er een beetje op dat de tactiek is die de Russen nu ook gebruiken. En met een, ja, ik kijk alleen maar met verbazing naar. Het is alsof ze een mensenleven voor hun niet telt in het leger. Het leven van een soldaat is letterlijk niks waard. En dat is heel ja, afschrikwekkend om te zien, vind ik.
Want het onmerkelijke was toch dat tot dusver, we hebben het Russische leger ook wel eens bijna als een lachertje afgedaan. Hè? Van de commando's kwamen niet door en dan liepen weer een generaal weg. En ja. De spullen waren allemaal niet goed. Ze hadden niet te eten, niet te drinken. Al die smeekbedes naar huis. Ja. Dat lijkt een beetje passé eigenlijk. Hè?
Nee, volgens mij is het nog steeds allemaal wel waar. Maar hun ze zijn gewoon met zoveel dat het allemaal niet uitmaakt.
Ja. En ze hebben 300.000 man gemobiliseerd. Hè? Ja. Dus die vooral als kanonnenvoer natuurlijk daar naartoe gaan. Dus ik zit me ook wel eens af te vragen, wanneer komt er nou. Ja, er is protest natuurlijk, maar ja, dat mag je niet in het openbare laten zien. Maar wanneer komt er nou zo'n protest vanuit ook die. Je ziet het wel natuurlijk, hè, maar momenten zijn schaars. Maar dat mensen, de moeders ook, dat de familie zegt van jongens, kom op, tot hier en niet verder. Waarom doen we dit? Waarom vechten we zo?
Ja. Zo'n punt was er wel in de oorlog met Afghanistan, hè, in de jaren 80. Dat er zoveel dode Russische soldaten naar huis kwamen in hun zinken doodskistjes. Dat de moeders op een gegeven moment in opstand kwamen. Die zeggen, wat pikken we, hoezo? Waarom sterven die jongens daar in een land wat ze nog nooit gezien hebben? Dus ja, misschien komt er zo'n moment ook wel nu, Sander. Dat zou zomaar kunnen.
Maar jullie zijn allebei buitenlandredacteuren. Wij kijken als krantenlezer natuurlijk mee over jullie schouder als het ware. Maar er is natuurlijk met Rusland zoals het land het is, is het natuurlijk heel moeilijk. Er zullen weinig protesten zijn. Maar zie je, al is het maar via Russische staatsmedia of wat dan, zie je daar ook maar iets van een spoortje of een beginnetje van protesten terug? Of is dat echt toch alsof je...
Amper, ja. Ik ben toevallig nu net bezig met een verhaal waarin ik een aantal Russische mensen interview uit naar aanleiding van 1 jaar oorlog, om te vragen hoe hun leven is veranderd het afgelopen jaar. Ja, die vertellen dan dingen dat je bijvoorbeeld het woord vrede niet eens gebruiken. Als je het opschrijft of uitspreekt, dan krijg je de politie op je dak.
Woord vrede.
Ja, vrede mag niet eens. Er is blijkbaar een metrostation in Moskou dat vrede in zijn naam heeft. Het wordt dan weggekalkt. Weet je, dus zo absurd is het. En mensen die... Kijk, ik denk dat de bevolking in Rusland eigenlijk grofweg is verdeeld in 3 groepen. Je hebt mensen die voor de oorlog zijn, mensen die tegen de oorlog zijn, en ook een hele grote groep die gewoon doorgaat met zijn leven.
Ja,
als je voor de oorlog bent, dan is het oké, denk ik. Hè? Maar als je tegen de oorlog bent en je wilt niet vertrekken, dan heb je gewoon echt een klote leven op dit moment. Je kunt geen kant op, je mag niks zeggen, je mag niet naar het buitenland. Je moet uitkijken tegen wie je wat zegt. Ja, het is... Het lijkt me een verschrikkelijk leven. Ook al zitten ze niet in het midden van de strijd. Hè, want dat is ook de nuance die ze steeds geven. Ja, ik zit nu wel te klagen, maar in Oekraïne hebben ze het natuurlijk veel erger.
Ja.
Maar toch.
Maar je zou kunnen zeggen, er komt op een gegeven moment een punt dat het ook voor de Russen te ver gaat, toch?
Ja, dat zou je wel mogen hopen.
Wat zou er moeten gebeuren voordat het daadwerkelijk zo is?
Nou ja, als het leven zo slecht wordt dat het niet meer kan. Ook die mensen die ik gesproken heb de afgelopen weken, die zeggen ook, eigenlijk kun je in Rusland nog steeds alles krijgen.
Ja, die sancties hebben nog niet dat effect.
De sancties hebben niet het effect, als het effect van de sancties, als het bedoeld zou zijn geweest om mensen tegen Poetin op te zetten, dan zijn de sancties niet gelukt. De mensen die je moet overtuigen, dus die hele grote groep in het midden, zal ik maar zeggen, die genoeg moet krijgen van de oorlog, voor hun is het leven eigenlijk niet veranderd. Ze kunnen nog steeds betalen met hun Apple Pay-kaart. Ze kunnen nog steeds van alles kopen in de winkels. Komt dan wel niet uit het westen, maar dan komt het uit het zuiden of uit het oosten. Dus de maatschappij in zijn geheel, die kan denk ik nog wel een tijdje voort zoals het nu gaat.
Ja, daar hoeven we dus niet op te hopen dat de oorlog tot een einde gaat brengen in ieder geval, voorlopig. Een nieuwe grote golf dus van Russische troepen. Merk je nu dat de tactiek van die Russen nu anders is dan eerder?
Begin van de oorlog zag je een soort van 3-fronten-linie van de Russen. Wilden ze echt via het noorden, via het zuiden, via het oosten, wilden ze Oekraïne wilden ze eroverheen lopen. Maar ze hadden geen militair zwaartepunt, om het zomaar te noemen. Dus dat betekent dat mislukte dus. Ze hebben zich ook verkeken, denk ik, op de Oekraïnse wilskracht. Hè, motivatie. Als de motivatie zo sterk is, probeer daar maar eens tegen te vechten. Dat is ook heel belangrijk. Hè? Bij die Russen is het natuurlijk voor een deel de motivatie veel minder. En begrijpelijk. Bij de Oekraïners, die willen wel vechten voor hun land, voor hun vrijheid. Dus zowel militair gezien hebben ze daar wel van geleerd. Dat ze niet meer op meerdere fronten zeg maar de aanval openen. Maar dat ze inderdaad, hun kracht bundelen zeg maar op een kleiner punt. Zie de Donbass, om maar een voorbeeld te noemen.
Gewoon eerst gaan voor die overwinningen. Zodat je ook naar je volk, je soldaten kan laten zien. We hebben deze regio nu in handen. We maken progressie.
Ja, want vergeet niet, de frontlijn is 1000 kilometer. Hè? Dus wat Mark zegt, het is zo'n belachelijk groot land. Je kan niet overal tegelijk zijn. Dat is onmogelijk. Dus daar hebben ze ook wel van geleerd. Als het gaat om de communicatie, heb ik het idee dat het vaak ook nog niet helemaal goed gaat. Zie wat er nu weer is gebeurd met de hele tankendivisie naar de Filistijnen te zijn gegaan. Dus,
puur door slechte communicatie?
Ja, ook ja. Dus die zijn gewoon op een compleet mijnenveld gereden. Ja, dat gaat niet helemaal goed, zullen we maar zeggen. Maar ze hebben zoveel nieuwe aanvoer dan weer van soldaten, van militairen. Dat is echt niet te geloven. Maar nogmaals, hoe lang gaan ze het volhouden? Ze hebben de intentie om het heel lang te willen volhouden, maar dat is echt, wat dat betreft, is een uitputtingsoorlog. Dat is het goede woord.
Nu zijn ze dit misschien wel versneld begonnen, dit offensief, omdat die grote wapens uit het westen eraan zitten te komen. Hoeveel tijd heeft Poetin dan nog om dit voor elkaar te krijgen?
Dat is heel moeilijk om te zeggen. Ik denk dat alle voorspellingen, ook al voor de oorlog, zeg maar, die zijn niet uitgekomen. Ik denk dat iedereen steeds verrast wordt over ontwikkelingen die zich voordoen. Ik weet niet, sommige mensen zeggen dat het dit jaar buigen of barsten wordt voor allebei de landen. Maar er zijn ook mensen die zeggen dat dit gaat echt nog 10 jaar duren op deze manier. En er zijn voorbeelden genoeg. Hè? Ook als je kijkt naar Tsjetsjenië bijvoorbeeld, hoe Rusland het daar heeft gedaan. Er waren 2 Tsjetsjeense oorlogen. Bij de tweede zijn ze binnengevallen met hetzelfde machtsvertoon als nu. Tsjetsjenië is natuurlijk echt 1000 keer kleiner. Daar hebben ze de boel veroverd en vervolgens is er een soort guerrilla-oorlog ontstaan die 8 of 9 jaar geduurd heeft en die enorm veel slachtoffers heeft geëist. Dat kan ook nog. Hè? Dat...
Stel dat Poetin wel die overwinning haalt, zou dit het gevolg nog kunnen zijn?
Ja, zeker. En daar kun je echt op rekenen. Die Oekraïners, wat Sander ook al zei, die
bijten zich wel vast. Ja.
Die bijten zich echt vast, ook al hebben ze misschien de militaire macht dan niet meer. Je kunt ook heel effectief oorlog voeren met een quad en een drone tegenwoordig. En de Russen heel veel last bezorgen.
Als we dan kijken naar Oekraïne, hè, zien nu die grote golf aan nieuwe troepen op zich afkomen.
Nou ja, je hebt Stoltenberg inderdaad net aangehaald. Die roept al van, er is vooral veel extra munitie nodig, omdat het nu zo hard gaat. Volgens mij had je daar trouwens wel twijfels over, hè, Mark? Of er,
Ja, er wordt altijd voortdurend geroepen dat er de kogels op zijn en dat er geen tanks meer zijn. En ik twijfel er altijd een beetje aan. Want iedereen wil natuurlijk pakken wat hij pakken kan. En Zelensky roept al een jaar dat hij van alles en nog wat nodig heeft. Maar ik denk dat met de wapens die Oekraïne nu krijgt. Hè, aan het begin van de oorlog hadden ze vooral nog wapens die uit de Sovjet-tijd stamden. En dat is inmiddels bijna allemaal vervangen door wapens uit het Westen. Door tanks, door howitzers, door panzerwagens, door die HIMARS, daar hebben we het ook nog niet eens over gehad, die raketwerpers. Dat wordt door heel veel deskundigen echt gezien als een game changer, ja, zoals het dan heet. Dat heeft echt een verschil gemaakt. En dat wordt eigenlijk alleen nog maar meer. Het wordt heel spannend na dit offensief. Dan wordt echt gekeken hoe de partijen ervoor staan. Stel dat Oekraïne de overhand krijgt, wat zomaar zou kunnen. Dan denk ik dat heel veel landen hun bereidheid om te gaan helpen nog eens gaan herzien. Omdat Zelensky eigenlijk... Ja, niemand vertrouwt Zelensky ook volledig. Hè? Hij zegt wel steeds van nee, we blijven echt binnen Oekraïne en we doen precies wat jullie willen. Maar... ik denk dat de woede tegen Rusland inmiddels zo groot is ze willen de Krim nog hebben, ze willen de Donbass terug gaan veroveren. En als je dan vliegtuigen gaat leveren bijvoorbeeld, of inderdaad die Abrams tanks, ja, voor je het weet gebeuren er ongelukken in Rusland zelf. En dan krijgen we een heel andere situatie. En daar is de Westen ook echt bang voor, denk ik.
Dat hij door gaat pakken nu met het materieel.
Want hij heeft steeds gezegd van we willen de Russen weg uit de Krim en we willen ze weg uit Donbass. En de Krim is echt... Het maakt me sterk dat Poetin echt zijn leven op het spel gaat zetten voor de Donbass. Maar de Krim wel.
En wil het Westen dat ook? Dat Oekraïne de Krim weer terug
krijgt? Nou, dat zegt niemand hardop.
Nee, en ik denk het ook niet. Want we hebben in feite de annexatie van de Krim natuurlijk wel veroordeeld. Maar er is geen gevolg aan gegeven. Dus ergens heb je dat verlies. Heeft het Westen dat verlies al genomen? Als het maar bij de Krim bleef enzovoort enzovoort enzovoort. Ja, om dan echt een tegenoffensief te gaan steunen. Ja, kijk, op het moment dat je je spulletjes geeft... kwijt. Hè? Ik bedoel, elke kogel die je aan Zelensky geeft, die zie je nooit meer terug natuurlijk. Je kan de bonnetjes vragen, je kan zeggen, lever hem netjes in als je klaar mee bent. Maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Je bent die spullen kwijt. Dus ergens...
En dat geldt ook voor de tanks dus. Het is
allemaal ingecalculeerd verlies natuurlijk. Maar of je hem dan ook politiek zou steunen op het moment dat hij, zoals Mark zegt, weer een soort tegenaanval van grens overgaat. Ja, dat durf ik te betwijfelen. Hoor. Zelensky is inderdaad een soort noodzakelijk kwaad om te steunen. Hè? Want Poetin is erger. Dus... Maar het is niet dat er nou ontzettend veel liefde van uitging daarvoor, hè, voordat dit allemaal gebeurde.
Waar zit die twijfel aan Zelensky dan in? Want hij wordt overal met gejuich en applaus ontvangen.
De situatie in Oekraïne was voor de oorlog niet echt een voorbeeld voor de een democratisch voorbeeld, zal ik maar zeggen.
Nee, werden gewoon partijen verboden. Hè?
Ja, en vriendjespolitiek verboden. En corruptie. En dat zo'n land wilden we toen niet bij de EU eigenlijk nu ook niet. Ik weet niet, ik denk niet dat er heel veel leiders zijn die er vertrouwen in hebben dat hij nou ineens het licht gaat zien en zijn land onze kant op leidt.
Nee. Zelensky heeft wel altijd zelf de blik naar het Westen verlegd natuurlijk, maar als het Westen terugkeek, dan zagen ze toch een land wat niet met een democratie die niet optimaal functioneerde, waar echt heel veel corruptie was. Hè. Ja. Gewoon antidemocratische besluiten ook vanuit Zelensky, dus dat was niet zo... Dat je dacht van nou, dat is nou een land dat je er heel graag bij wil. Ja,
en hij heeft ook echt steeds gezegd van wij willen de Russen. Wij gaan niet praten met de Russen voordat ze helemaal uit ons land verdwenen zijn. Dat betekent dus ook, dat betekent de Donbass en de Krim.
Daar wonen gewoon heel veel Russen. Ja,
en als hij, stel dat hij daar concessies aan doet. Hij heeft dat nu zo lang geroepen, dan is hij volgens mij ook klaar als president.
Ja, als ik jullie zo hoor, dan is vrede nog erg ver.
Ja.
Als we dan kijken naar de NAVO, het Westen, die leveren nu veel wapens. In het begin van de oorlog was er nog vaak de vrees van, als we dat gaan doen, dan zou Poetin dat wel eens als het passeren van die rode lijn kunnen zien. En dan moeten we misschien ons wel zorgen maken om een kernoorlog. Speelt die twijfel, speelt die angst nog steeds?
Nou ja, kijk, als je naar Nederland kijkt, en Nederland heeft wel in het begin qua lobby best wel een voortrekkersrol gespeeld. En niet dat Nederland is natuurlijk maar een minispeletje op het grote toneel, maar Rutte is een langzittend staatshoofd binnen de EU, dus die heeft wel iedereen in zijn telefoonklappertje zitten. Die is wel gaan bellen, net als Hoekstra overigens. Ik geloof de eerste dag dat Hoekstra de dag van de inval letterlijk 150 telefoontjes heeft gepleegd om collega-ministers en iedereen ervan te overtuigen dat we de EU vooral één lijn moest trekken. En die lijn was, we steunen Oekraïne tegen Rusland. Hè. En toen konden ze nog niet helemaal inzien, zoals Marco zei, die verwarring. Dat was natuurlijk ook in die hoofdsteden natuurlijk gewoon, die was compleet. Van wat gaat er precies gebeuren? Maar de lijn was wel, we steunen Oekraïne. Dit gaat een grens over. En die lijn hebben ze wel vastgehouden. Maar of dat... dat is natuurlijk in intensiteit is dat toegenomen. Ook er zijn incidenten geweest, bijvoorbeeld bij die elektriciteitscentrale in Polen. Dat we even dachten dat Rusland daar op NAVO-grondgebied iets had gedaan. Ja, dat waren van die momenten dat iedereen schrikt van maar dan word je dus echt het conflict ingetrokken. En nu is het toch nog
dan
voor...
gebeurt het op jouw grondgebied.
Precies,
en een aanval op één is een aanval op ons allen.
Juist, en dan moet je aan de bak enzovoort. Nou ja, er zijn nog wel wat trapjes. Het is niet dat je meteen met kernwapens hoeft te gaan smijten. Maar dat is wel een... dan ga je wel de escalatieladder op. En nu is het toch nog een soort van, heel oneerbiedig gezegd, een soort proxyoorlog. Hè? Oekraïne vecht eigenlijk voor zichzelf met onze middelen. En dat is wel een beetje zo gestold. Hè? Dat is het beleid geworden.
Ja, weet je wat ik ook zo interessant vind? Wanneer ben je nou feitelijk in oorlog met een ander land? Weet je, je hebt helemaal gelijk. De Oekraïne vecht met westerse wapens die oorlog tegen Rusland. Ja, je kunt net zo goed het argument maken dat wij al lang betrokken zijn bij die oorlog.
Ja, je zag het Rutte ook op zijn wekelijkse persconferentie op vrijdagmiddag. Die verslikte zich ook precies in die vraag van, zijn wij in oorlog met Oekraïne? Toen zei hij aanvankelijk, we zijn in oorlog met Oekraïne. Toen was juridisch zo van, maar wacht heel even, wat zeg je nu in feite? En toen zei hij, nee, natuurlijk niet letterlijk, maar in overdrachtelijke zin. Ja, dat is precies dat ongemak. Ja, daar worstelt het Westen denk ik ook mee. Ja,
ja en wanneer komt het moment dat je echt volgende stap zijn misschien de vliegtuigen?
Ja, die grens is toch al lang en breed opgerekt. Als ik kijk naar militair materieel. Hè? Zie die tanks, die raketten die ze willen gaan leveren, die tot 150 kilometer ver gaan. Veel verder dan die HIMARS. Dus ik denk, hoe ver gaan ze nog inderdaad? Die Russen die roepen altijd dat het een escalatie is. Maar wanneer gaan ze daarna handelen, zeg maar. Hè? Dus dat blijf ik wel heel spannend vinden, hoor, in deze situatie.
Nou ja, voorlopig gaan er nog niet Nederlandse soldaten naar Oekraïne.
Nee, maar echt puur op militair materieel. Ja.
Ja. Ja, als we dan toch over Nederland hebben, hè, de impact van de oorlog in Oekraïne, die is hier ook heel duidelijk merkbaar. Ja. We hebben het over de vluchtelingen al gehad. De energieprijzen die natuurlijk door het dak zijn gegaan. Inmiddels bedraagt de steun van Nederland in materieel opzicht aan Oekraïne al meer dan een miljard. Daar is in Nederland toch weinig discussie over, Tobias.
Ja, en dat is deels omdat er zit geen woord Spaans bij wat de coalitiepartijen uitdragen en wat Rutte uitdraagt. Hè. Die hebben één lijn getrokken. Ja, we doen dit. Ja, we hebben diepe zakken. En ja, we gaan dit volhouden. Er zit geen enkel voorbehoud in. En die hele straffe lijn, die is tot dusver ook te dragen. Juist omdat Nederland, het kabinet, bijvoorbeeld als het gaat om die energieprijzen. Hè, want dat is in feite waar wij dan last van hebben als gewone burgers, dat die energieprijs zo hoog is. Ja, dat wordt gecompenseerd. En het verbruik wordt ook verminderd. Hè. Mensen zijn bang voor die rekening, dus gaan het verbruik verminderen. Maar wat er is, wordt gedempt. Hè? De klap die er is, die wordt gedempt. En die is nog niet hard genoeg om een bres te slaan in dat verhaal van het kabinet van maar we doen kosten wat kost Oekraïne steunen. Dus ja, in feite is dat een soort lijn die ze tot dusver wel overeind kunnen houden. En dat gebeurt dus ook.
En wat we dus nog wel een tijdje zouden kunnen volhouden.
Ja, Rutte zegt van wel. En je hebt gezien in de coronatijd hebben we 2 jaar lang miljarden uitgetrokken. Ook met steun van de EU. Daar betalen we natuurlijk aan mee, maar daar krijgen we ook van terug. Dit is ook weer zo. Heel Europa is op zoek naar energie en worstelt met hoge rekeningen. Dus dit is wel, denk ik, iets waarvan hij ja, met reden kan zeggen, dit kunnen we wel een tijdje volhouden.
Ja, wat je ook in Nederland ziet veranderen is hoe we kijken naar defensie. De laatste tijd wordt daar steeds meer geld voor vrijgemaakt.
Er gaat fors meer geld naar defensie, 2,4 miljard.
Ik vind het echt historisch. Het is gewoon een groot bedrag waarmee we een stevige krijgsmacht kunnen bouwen, waarmee we als Nederlands onze rol in de wereld ook weer kunnen spelen.
GroenLinks is nooit een voorstander geweest van investeren in defensie. Sterker nog, we hebben heel vaak ook gezegd, daar kan je best op bezuinigen. Dat was stom.
Ja, jarenlang op defensie bezuinigd.
Dat was stom.
Daar komen we dus nu van terug.
Ja, heel hard. Ja, echt heel hard. Kijk, als je het even afbelt, en is het sinds 1992 zijn we aan het snijden in defensieuitgaven. Daar is steeds van gezegd, jongens, we halen die NAVO-norm niet. Hè, dat je 2% van het BBP besteedt aan je defensie. En daar zijn we dus ook heel vaak op aangesproken, met name door de Amerikanen. Premier na premier en minister na minister is het toch gesneden. Was ook met goede reden. Ik bedoel, er is gewoon heel veel geld naar de zorg gegaan, naar onderwijs enzovoort. Maar het was altijd ondergeschoven kindje. En nu
geldt voor alle NAVO-landen overigens.
Geldt voor alle NAVO-landen, ja, precies. Dus Nederland deed daarin niet iets raars of zo. Maar ja, nu kwam eigenlijk in dit regeerakkoord zaten alweer meer investeringen. Heeft er ook alles mee te maken dat er vanaf 2024 ook echt eisen gesteld worden aan die NAVO-norm. Hè. Dus dan moet je eigenlijk wel. Dus dat is meer bindend geworden dan een soort van afspraak. Dus Nederland was er al naartoe aan het groeien. Ja, en toen kwam de 24e februari. En toen is er echt 40% meer van het totale budget naartoe gegaan. Dus we zitten nu op.
Wat gaat daarmee gebeuren dan? Waar wordt het voor gebruikt?
Ja, nou, dat is lastig. Want je hebt dus geen mensen. Er zijn duizenden vacatures bij Defensie. Je hebt, wat Mark zegt, de spulletjes. Nou, die zijn altijd op. En er zijn heel wat fabrieken, munitiefabrieken bijvoorbeeld, gesloten. Er zijn nog echt wel voldoende middelen voor Oekraïne enzovoort. Maar voor Nederland, stel dat je een voorraad wil aanleggen, of je wil spullen kopen, tanks kopen enzovoort. Het is niet een industrie. Het is geen bol.com. Hè. Je hebt vandaag besteld, morgen in huis. Dus het is iets wat echt een lange tijd vergt. Dus zoals dat dan Haags heet, het absorptievermogen van Defensie, echt om het geld te pakken en ook goed te gebruiken, die is niet zo groot. Dus dit gaat echt wel jaren vergen voordat je dat überhaupt uitgegeven krijgt. En je materieel en je mensen weer een beetje op orde hebt.
Ja, en de discussie over de dienstplicht is ook weer opgeleid. Hè?
CDA. Die trekt Hoekstra dan weer uit zijn zak. Ja.
Alle jongeren vanaf 18 of tussen 18 en 25, dat die een jaar het land dienen. En dat kan via de klassieke manier, dus in de krijgsmacht. Maar kan ook een maatschappelijke invulling krijgen. En het moet wel op een 21e eeuwse manier. Dus dat geldt voor mannen en vrouwen.
Het geldt voor mannen en vrouwen.
Ja, Sanne moest lachen.
21e manier. Wat is dat?
Ja, dat weet ik ook niet. Hè? Nee. Moet heel modern. Ja,
maar is dit nou gewoon een verhaal omdat de verkiezingen eraan komen? Of is dit echt iets wat ook wel weer zou kunnen terugkomen, die dienstplicht?
Dit is gewoon een verhaal omdat de verkiezingen eraan komen. Maar dit zegt het CDA al wel jaren. Dus het was eerst een dienstplicht.
Sociale dienstplicht.
Daarna werd het een sociale dienstplicht. Het werd een maatschappelijke dienstplicht. Nou, toen wat er overbleven was, laten we elke ochtend het Wilhelmus zingen. Dat heeft allemaal niet gehaald. Ja, nu haalt Hoekstra het oude plannetje van stal. Maar of dat, ik zie dat niet 1, 2, 3 gebeuren. Ik denk dat de andere partijen veel meer zullen ijveren voor zorg nou dat je eerst eens gewoon fatsoenlijk beroepsmilitairen in dienst krijgt, die je al echt, waar je al naar op zoek bent. Dus ik denk niet dat dit plan direct gaat vliegen.
Weet je wat ook wel interessant is, vind ik? Als je ziet hoe er in Duitsland gediscussieerd wordt over deze oorlog. Dat gaat op meer een morele manier, zeg maar. Die hebben het erover of dit nou wel, ja, of je wel moet gaan vechten, ja of nee.
Oh ja.
Dat is echt
een hele andere discussie.
Ja, fascistische landen. Ja, inderdaad. Ja,
zeker de generatie van na de oorlog, die is echt opgevoed met het idee van, we willen nooit meer in een oorlog verzeild raken.
Nee.
En ook de discussies over de levering van die tanks bijvoorbeeld, dat was echt 50-50. De helft was voor, de helft was tegen. En dat ging echt op morele gronden van nee, wij willen geen aanvalswapens sturen naar een oorlog. Dat doen wij helemaal niet meer als Duitsland. En die dimensie van het debat, die hoor je in Nederland eigenlijk helemaal niet.
Nee, heel weinig. Typisch, heel weinig.
Ja, intussen zitten we dus midden in een oorlog waar nog geen einde aan lijkt te komen. Ik zit hier toch met drie wijze mensen aan tafel. Als we ergens hoop nog uit zouden willen halen, is er een oplossing? Is er iets waarvan we kunnen zeggen van, nou ja, wie weet, als dit en dit zou gebeuren, dan komen we hier toch wel snel uit?
Ja, de hoop die je misschien kunt hebben is dat Poetin het loodje legt op een of andere manier. Maar de schrik die je dan meteen weer om de hoek komt kijken is dan, ja, wie volgt hem op?
Chaos die dan ontstaat.
Ja, we hebben altijd net hier voorafgaand even over Prigozhin. Dat is de leider van de Wagner-groep. Nou, die staat eigenlijk ook wat te trappelen om de macht over te nemen. En hij is nog echt wel een graadje erger dan Poetin. Dus ik weet niet of we van Russische zijde zoveel hel moeten verwachten, zeg maar, op korte termijn. Maar aan de andere kant, als je kijkt naar het Westen, ik denk dat we met z'n allen wel dichter tot elkaar zijn gekomen afgelopen jaar op een hele verrangen manier, denk ik. Dat je een soort gezamenlijke vijand hebt gevonden die... Ik weet niet helemaal of dat nou positief of negatief is, maar het is wel iets wat je kunt constateren.
Het heeft de rest van Europa wat meer samengebracht, dit conflict.
Ja, dat denk ik wel. Ja, ja. En als je nog even verder doordenkt dan, en je kijkt naar de rest van de wereld, dan zie je weer dat de wereld enorm verdeeld is over deze oorlog. Want wij denken wel dat iedereen tegen Poetin is, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo.
Nee, je hoeft alleen maar naar Afrika te kijken.
Ja. 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 Afrikaanse landen China, die ook steun krijgen natuurlijk van Rusland.
Dus Thomas, een oplossing is niet onmiddellijk voorhanden, denk ik.
Nou, dan houden we het hierbij, voorlopig. Tot zover deze aflevering. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En vrijdag, dan zijn we er weer. Tot dan.
Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.